Gemeente, namens de kerkraad heb ik enkele afkondigingen voor u. De eerste is dat u volgende week in beide diensten hoopt voor te gaan, dominee Den Butter. En in beide diensten zal ook een extra collecte gehouden worden voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zullen we aan het begin van deze dienst zingen uit Psalm 147, het 6e en het 10e vers. Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Gemeente, stellen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. En zullen we daarna zingen uit het gebed des Heren, het zesde vers. Het gebed des Heren, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. Had Jezus niet voor ons geleen, wij schelden kwijt die ons misdeed. Gebed des Heren, vers 6. Dat wat we ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen in de nog van hetgeen op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij openen vanmorgen het woord van de Heere, gemeente, bij het Oude Testament. Bij de profetieën van Amos en ik lees u met u hoofdstuk 7. Amos 7 is het woord van de Heere dat vanmorgen tot ons komt. De Heere, Heere deed mij aldus zien en ziet, hij formeerde sprinkhanen in het begin van het opkomen van het nagras. En ziet, het was nagras na des konings afmaaiingen. En het geschiedde, als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik zeide: Heere, Heere, vergeef toch. Wie zou er van Jacob blijven bestaan? Want hij is klein. Toen berouwde zulks de Heere. Het zal niet geschieden, zei de Heere. Verder deed mij de Heere, Heere aldus zien en ziet, de Heere, Heere riep uit dat hij wilde twisten met vuur. En het verteerde een grote afgrond, ook verteerde het een stuk lands. Toen zeide ik, Heere, Heere, houd toch op, wie zou er van Jacob blijven bestaan, want hij is klein. Toen berouwde zulks de Heere, ook dit zal niet geschieden, zei de Heere, Heere. Nog deed hij mij aldus zien en ziet, de Heere stond op een muur die naar het pasloot gemaakt was en een pasloot was in zijn hand. En de Heere zei tot mij, wat ziet gij Amos? En ik zeide, een pasloot. Toen zei de Heere, zie, ik zal het pasloot stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar Isaaks hoogten zullen verwoest en Israëls eigendommen verstoord worden. En ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Toen zond Amazia, de priester te Bethel, tot Jerobeam, de koning van Israël, zeggende, Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis Israëls. Het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Want alzo zegt Amos, Jerobeam zal door het zwaard sterven en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Daarna zei Amazia tot Amos, gij ziener, ga weg, vliet in het land van Juda en eet aldaar brood en profeteer aldaar. Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profeteren, want dat is des konings heiligdom en dat is het huis des koninkrijks. Toen antwoordde Amos en zei tot Amazia, ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon, maar ik was een ossenherder en ik las wilde vijgen af. Maar de Heere nam mij achter de kudde. En de Heere zei tot mij, ga heen, profeteer tot mijn volk Israël. Nu dan, hoor het woord des Heeren. Gij zegt, gij zult niet profeteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis van Isaac. Daarom zegt de Heere alzo, uw vrouw zal in de stad hoereren. En uw zonen en uw dochters zullen door het zwaard vallen. En uw land zal door het snoer uitgedeeld worden. En gij zult in een onrein land sterven. En Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Tot zover het woord van de Heere. Gemeente, we willen ons nu stellen voor de Heere, voor zijn aangezicht en hem in het gebed zoeken. We willen de Heere voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor Marjolein Kiewiet, die opnieuw in de komende week een behandeling in het Dijkzicht ziekenhuis zal moeten ondergaan. Betreft opnieuw een chemokuur. En we doen ook voorbeden voor de vader van zuster Ina Arnoudsen, die heel ernstig ziek is. We willen de Heere dankzegging brengen voor zuster Bestman, die na een ziekenhuisopname en een operatie weer thuis mocht komen. Verder willen we de Heere vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn Heilige Geest. Heere, almachtige God in de hemel, voor uw aangezicht komen wij hier als gemeente. Heere, het is uw goedheid dat u ons hier bijeenbrengt. Uw goedheid, want Heere, wij hebben ons gesteld voor de spiegel van uw wet. En we zijn hier na een week waarin we weer van alles gedaan hebben, ons werk of wat dan ook. En u heeft ons de spiegel voorgehouden en u heeft ons als het ware gevraagd, zie nu eens hoe uw leven was. En zie nu eens wat ik daarover zeg. Heere, u begon de woorden met te zeggen, ik ben de Heere uw God. Maar u zei er ook bij, nu wil ik dat u zo en zo leeft. Heere, en als we nu heel eerlijk zijn, dan moeten we zeggen dat dat ons aanklaagt. ja, niet zomaar aanklaagt, maar dat het ons aanklaagt op elk onderdeel van ons leven. Als we omzien, Heere, dan moeten we zeggen dat wij geen recht hebben om hier voor uw aangezicht te komen. Dat onze zonden zeggen dat wij onder uw oordeel vallen. Heere, want wie van ons is er in staat om aan uw wet te voldoen? Uw wet die heilig en rechtvaardig en goed is. En wij overtreden daartegen in de kleinste zonden die wij plegen. En in onze ogen, Heere, dan zeggen wij, het zijn grote zonden en kleine zonden en ach, wat geeft dat. Maar u doorziet ons hart en u ziet waar het vandaan komt. Heere, we belijden u, onze schuld. Maar Heere, het is uw goedheid, zeiden we. Daar begonnen we mee, dat u ons toch bijeenbrengt en dat u uw woord blijft brengen en blijft openen en dat het vanmorgen ook open ging en dat wij hier rondom uw woord zitten op uw dag die u zelf apart hebt gezet voor uw dienst. Heren, en als we dat zien, dan is er alleen maar reden om stil en verwonderd te zijn, om beschaamd te zijn naar ons, maar ook om vol verwondering naar u op te zien, omdat u nog woorden van leven wil brengen. Woorden die tot ons spreken, en dat zijn niet alleen maar zachte woorden. Dat kunnen ook scherpe woorden moeten zijn. Scherpe woorden, omdat in ons leven aangewezen moet worden waar het verkeerd zit. Heere, u weet ook hoe we van nature zijn, dat we ons hart daarvoor dicht houden. Dat we niet van kritiek willen weten, dat willen we sowieso in ons dagelijks leven al niet graag. Maar als u ons wijst op onze volkomen schuld, Heere, dan is het toch zo dat we ons hart daar ook dicht voor houden. En dat we eigenlijk zeggen dat het met ons soms nog wel meevalt. Maar Heere, u komt vanmorgen met uw woord naar ons toe, ook in de schriftlezing die we gelezen hebben en in het woord dat we vanmorgen hopen te overdenken. Dat er niets is wat ons goed praat. Maar dat het alleen uw genade en uw goedheid en uw genadige ontferming is, dat u nog woorden wil spreken. Daarom bidden we u, Heere, of u vanmorgen met uw Heilige Geest in ons midden aanwezig wil zijn. En of u zelf uw woord wil openen voor onze harten. Dat is het werk van uw Heilige Geest. En Heere, dat is juist ook zo geweldig, dat u het kunt, datgene wat wij niet kunnen. We bidden u of u krachtig wil werken en of u ontdekken wil. En ook of u vertroosten wil, of u ons een gezicht wil oprichten naar u toe. Ons gezicht dat ook zo vaak naar ons naar beneden is gericht. En dat moet zeggen, Heere, als we op onszelf zien, dan kan het niet. Want onze zonden zijn groot en veel. Maar u wilt woorden van genade spreken, Heere. Tilt u daarom onze hoofden omhoog. En leert u ons te zien op u, die alleen kan redden en alleen verlossen kan. En u kent u ons hier zoals we hier zitten vanmorgen in de kerk. U weet dat we allen onze eigen gedachten hebben meegebracht. Onze gedachten die wellicht bepaald worden door al datgene wat we in de afgelopen week hebben meegemaakt. Dat kunnen gedachten zijn van zorgen, van verdriet, van pijn. Er kunnen ook gedachten zijn van grote vreugde en van ontspanning als we een vakantie hebben genoten. Heere, laat dat alles ons vanmorgen niet in de weg staan om naar uw woord te luisteren. Maar wilt u daar doorheen breken? Geef dat we alleen u zullen horen. Heere, zo vragen we u ook in onze voorbeden voor hen uit ons midden die met veel verdriet en pijn te kampen hebben. U kent ze allen afzonderlijk. We kunnen niet alle namen noemen, maar u weet ze wel. U weet wat een ieder van hen meemaakt en wat ze nodig hebben. Wilt u troosten? Wilt u nabij zijn en geef dat in alle nood, Heere, het hoofd op de ogen op u gericht mogen zijn. Want u wilt grote wonderen doen op ons, onze hulp, ons hulpgeschrei. En nu willen we vanmorgen in het bijzonder wel voorbeden doen voor Marjolein Kievit, die in het Dijkzicht ziekenhuis is. En die al zoveel heeft moeten meemaken. Heere, dat is onpeilbaar diep. Daar kunnen wij niet bij. Maar u kunt er wel bij. En u weet wat ze nodig heeft. En als ze nu in de aanstaande week opnieuw een behandeling moet ondergaan, heren, dan kunt u daarbij zijn. Daar op die plaats waar alleen een dokter mag komen en verder niemand. U kunt nog veel dichter bij haar zijn, heren. Wilt u haar beschermen? En zou u ook willen geven dat deze behandeling vrucht mag afwerpen tot genezing? Maar geef bovenal dat ze door alles heen wat ze meemaakt, u mag vasthouden. Ja, we zeggen het verkeerd. Dat u haar wil vasthouden. Heren, we willen u ook voorbeden doen voor de vader van zuster Ina Arnoudse, die ernstig ziek is en de berichten waren naar menselijke maatstaven hopeloos. Heren, u weet wat hij nodig heeft. U weet ook wat zij nodig heeft in dit verdriet. En kon het zijn, heren, dat er nog een keer in mag komen, maar als uw wil anders is, geef bovenal dat hij de rust in u mag vinden en houden. We willen als gemeente ook dankzeggen voor zuster Bestman en met zuster Bestman, dat zij na een ziekenhuisopname en operatie weer thuis mocht komen. U heeft alles wel willen maken. Geef dat ze in de periode die nu voor haar ligt, in tijd van herstel, geef dat ze geheel mag herstellen en dat ze met de dank naar u zal toegaan voor alles wat u haar geven wilde. Heren, zo leggen we alles voor u neer en we belijden u dat we niet verdiend hebben dat u naar ons luistert. Maar wilt u zelf in uw ontferming en uw barmhartigheid naar ons omzien. Gedenkt u ons vanmorgen in alles wat wij doen, in ons zingen en in ons offeren. En ook in al andere diensten. Zegent u hem die vanmorgen uw woord mag uitleggen. Heren, wie is een mens dat u hem gebruikt? Wilt u het licht van uw Heilige Geest schenken en ondersteuning en vrijmoedigheid, dat het geen mensenwoorden zijn, maar dat daardoorheen in alle kleinheid en gebrek toch uw woord mag doorklinken. En Heilige Geest, wilt u er uw kracht aan geven? Wilt u er zelf mee aan het werk gaan in de harten van ons allen? Opdat het mag zijn tot bekering en tot vermaning, tot ontdekking, maar ook tot vertroosting en bemoediging. Geef zo aan ons allen, ook aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of wellicht later via een bandje, uw zegen. Geef een geopend oor aan jong en aan oud. En hoort u ons, heren, niet omdat wij dat verdienen, maar alleen om de Heere Jezus Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Dat is de dienst der offeranden. En we zingen dan ook uit Psalm 50, het 6e en het 9e vers. Psalm 50, vers 6 en vers 9. Roep in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u. En gij geeft gode de eer, maar zijn het taal tot goddelozen luidt. Waarom toch spreekt gij mijn wetten uit? En het 9e vers verstaat dit toch, vergeters van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. En elk die met verstand zijn wegen richt, mag op mijn gunst vertrouwen. Psalm 50, vers 6 en vers 9. Gemeente, het woord van de Heer dat vanmorgen in de preek centraal zal staan, is uit het gelezen gedeelte Amos 7 en daarvan het 10e tot en met het 17e vers. Vers 10 tot en met 17, waar het gaat over de confrontatie tussen Amos, de profeet, en Amazia, de priester. Dan zullen we na de preek zingen, gemeente, uit Psalm 32, het eerste en het derde vers. Psalm 32, vers 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 1 en 3, na de preek. Gemeente, in Bethel staan twee mannen tegenover elkaar. Een boer en een priester. En niet zomaar een priester, maar het is een opperpriester. Een opperpriester van het heiligdom te Bethel. Tegenover elkaar staan ze. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Amos, de profeet, de boer. En Amazia, de priester. En tussen hen in staat een aanklacht van de Heere. Amos wil die aanklacht kwijt. Naar Israël, naar het noordelijk rijk. Amazia wil die aanklacht kwijt naar Juda. Maar het is niet hetzelfde. De aanklacht van de Heer die tussen hen instaat, is inzet van een persoonlijk conflict. Het is een aanklacht van de Heer. En Amos wil die in naam van de Heer kwijt aan Israël. Maar Amazia wil hem in naam van zichzelf kwijt. Hij wil het woord van de Heer kwijt. Hij wil er niets mee te maken hebben. Vanmorgen luisteren we, gemeente, naar het thema: de Heere heeft een genadige aanklacht tegen Israël. We letten op drie dingen. Door Amos gebracht. Door Amazia veracht. En door de Heere gehandhaafd. Door Amos gebracht. Door Amazia veracht. En door de Heere gehandhaafd. Dat gebeurt met de genadige aanklacht van de Heere tegen Israël. Allereerst door Amos gebracht. De tijd waarin de Bijbel ons in dit hoofdstuk verplaatst, gemeente, is de tijd waarin in Juda koning Uzzia regeert. En tegelijkertijd in het Noordrijk koning Jerobeam de II. Het zijn beide koningen die lang geregeerd hebben. Uzzia heeft 52 jaar geregeerd en Jerobeam 41 jaar. Het is een tijd die wij allemaal best herkennen, als we eerlijk zijn. Het is een tijd waarin de internationale spanningen zijn weggevallen. Aram is vernietigd, Egypte is zwak en Assyrië heeft voorlopig interne problemen en heeft geen tijd om zich met oorlog bezig te houden. Geen spanningen. En dat betekent voor Israël en overigens ook voor Juda een tijd waarin ze de gelegenheid hebben om zichzelf te ontplooien. Ze hoeven niet over de grenzen te kijken, maar ze hebben de tijd om aan de welvaart te denken. Geen spanningen. Dat betekent dat in ieder geval koning Jerobeam zijn landgebied kan uitbreiden. En dat doet hij ook. Daar lezen we in de boeken Koningen ook van. Jerobeam maakt zich sterk. En een machtspositie brengt ook materiële voorspoed met zich mee. Uitbreiding en welvaart. Een en al succes. En de godsdienst, die was er ook natuurlijk. We lezen niet van een Baalsdienst. Die was door Jehu grotendeels uitgeroeid. Het zal vast nog wel onderhuids hebben voortbestaan. Maar officieel bestond de Baalsdienst niet. We weten wel van een andere godsdienst. De kalverdienst in Bethel. De kalverdienst die door Jerobeam de eerste was ingesteld, weet u nog? In Bethel onder andere. Als surrogaat voor het heiligdom van Jeruzalem. Maar het is heel opvallend, in het boek Amos lezen we niets over die kalverdienst. Althans, niets van oordeel daarover in directe zin. Nee, het gaat Amos, zo lijkt het, om de manier waarop het volk godsdienstig is. En we weten uit andere profeten best dat de Heere een afschuw heeft van deze kalverdienst. Maar het lijkt wel of hij bij Amos wil zeggen, jullie noemen mijn naam bij de kalverdienst, want dat deden ze, de naam van de Heere. Jullie noemen mijn naam, maar je laat niet zien dat het om mij gaat. Het volk is godsdienstig. Heel godsdienstig. Maar het heeft het bijzonder met zichzelf getroffen. Ze zeggen, wij zijn het verbondsvolk van de Heere. Natuurlijk is de Heere met ons. Immers, we hebben het goed. En als je het goed hebt, is dat een teken van de zegen van de Heere. Ons kan niets gebeuren. We zijn rijk. En we zijn verrijkt en we hebben aan niets gebrek. En dan roept de Heere Amos. Amos uit Juda. Waarom uit Juda? Dat weten we niet. De Heere roept Amos uit Juda omdat hij daarin vrij is. Later komen we Hosea tegen en die komt uit Israël. Nu heeft de Heere een boodschap, een aanklacht voor Israël vanuit Juda. Met Amos. En wie was Amos? Wel, Amos was een veeboer, zeg maar, uit Tekoa. Tekoa lag iets ten zuiden van Bethlehem. En we moeten niet direct denken aan een arme boer, maar uit het gebruikte woord kunnen we wel opmaken dat het iemand was die waarschijnlijk iets wat ruimer zat met wat personeel. En het zou zelfs mogelijk zijn, maar dat is, gaat misschien wat in de richting van speculeren, dat hij in dienst was van de koning Uzzia samen met anderen als veeherder. In ieder geval, hij was geen arme boer. Amos wordt geroepen en hij gaat op weg naar Israël. Een loodzware opdracht. Want ga maar eens vertellen aan mensen die het goed hebben, die leven in weelde en in rijkdom en die het met zichzelf getroffen hebben, die dik tevreden zijn met zichzelf, dat ze iets niet goed doen. Dat ze er met hun godsdienstigheid helemaal naast zitten. Dan weet je van tevoren dat je op tegenstand kunt rekenen. Niet alleen dan overigens, maar daar horen we nog van. De Heere geeft Amos de kracht om zijn opdracht uit te voeren. Immers de Heere roept. En hoewel Amos geen weet had van Paulus, zouden we zijn woorden kunnen gebruiken. Hij die roept is getrouw dat hij het ook doen zal. En Amos gaat. Hij gaat naar Israël. Hij gaat naar Bethel. Dat is niet zo'n lange reis, Bethel. Het ligt net op de grens van Juda en Israël. En hij blijft zichzelf. Hij blijft een veeboer. Niet gestudeerd. Eenvoudig. En als je het boek Amos leest, dan valt het op dat hij hele directe taal gebruikt. Beeldende taal, maar wel heel direct. Hij draait er niet omheen. En dan gaat Amos daar in Bethel profeteren. Wat doet hij daar? Wat zegt hij daar? Wel, in hoofdstuk 1 en 2 lezen we dat. Hoofdstuk 1 en 2. Hij begint daar te preken op een manier waarbij de mensen in Bethel zich in de handen zullen hebben gewreven. Hij begint het oordeel uit te spreken. Het oordeel, ja, het oordeel over de vijanden van Israël. Over Damascus, over Gaza, over Tyrus, Edom, Ammon, Moab. En naarmate de mensen meer deze namen hoorden, begonnen ze zich in de handen te wrijven. Eindelijk komt het oordeel over deze vijanden, want wij zijn Gods volk. En dan ineens, in hoofdstuk 2, dan ineens, ook Juda, ook Israël, het oordeel van God aangezegd. Juda en Israël worden op één hoop gegooid met die vijanden, met die heidenen. Dat is geen gelijkstelling, maar dat is degradatie. Degradatie, misschien een moeilijk woord, jongens en meisjes. Degradatie, dat is een moeilijk woord. Maar je weet misschien in het leger dat je daar verschillende rangen hebt. Je hebt soldaten, je hebt sergeanten, je hebt majoors. En dan kan het wel eens gebeuren, ik weet niet of het in ons land nog zo gebeurt, maar in andere landen zeker. Als een van die hogere bazen iets verkeerd gedaan heeft, dat tegen hem gezegd wordt, jij mag geen majoor meer zijn, uit straf. En er werd zo iemand voor de soldaten neergezet. Dan liep de generaal erheen en die zei, en nu uit straf neem ik je rang af. En dan trok hij aan de schouders die mooie sterren eraf. Wat een schande. Als iedereen erbij staat. Zo op die manier doet de Heere dat ook met Israël. De sterren eraf. Gedegradeerd. Tot een vervloekte heiden. Dat is verschrikkelijk. En dan is Amos nog niet klaar. Want dan gaat hij de zonden aan de kaak stellen die in Israël aan de hand zijn. En we krijgen er via zijn woorden een scherp beeld van. Vertrappen van het recht. We zien de schitterende weelde daar beschreven. Maar ook de keerzijde. De schreeuwende armoede. Vooruitgang, jawel, maar geen barmhartigheid. In Israël moest alles wijken voor het geld, voor de luxe, voor het genot. En de armen moesten het ontgelden. Wel godsdienst. Maar geen leven naar de Heere. De Heere had het nog wel in zijn wet gezegd. En je kunt wel zeggen dat zijn wet de meest sociale wetgeving is die er bestaat. De Heere heeft gezegd, er mogen geen armen zijn. Er mogen geen bedelaars langs de straten zitten. Leer en leven moeten overeenkomen. Maar dat was in Israël niet zo. We denken aan de woorden van 1 Johannes 4 vers 20. Indien iemand zegt, ik heb God lief. En zijn broeder haat. En haten is ook iets minder maken. Wie zijn broeder haat, is een leugenaar. We lezen de scherpe woorden van Amos. En hij trekt zich niets aan van die dure elite. Hij spreekt geen voorzichtige woorden. Nee, hij spreekt van koeien van Bazan. Het zal je gezegd worden. En hij hoort wel die prachtige liturgie daar in Bethel. In die tempel, met al die nieuwe muziekinstrumenten waar hij van schrijft. Maar het is in de oren van de Heere niet meer dan getier waarbij hij de vingers in de oren zet. In Amos woorden krijgen we een kijkje achter de schermen van een mensenleven vol tevredenheid. De Heere heeft een aanklacht tegen Israël en die is terecht. Een aanklacht waarbij we kijken achter de schermen. Van dat volk. Achter de schermen. Als de Heere nou eens bij u of bij jou achter de schermen kijkt. Wel, dat is helemaal geen vraag, want dat doet hij. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, staat er in de Bijbel. En hij ziet het hart van alle mensenkinderen. En dan ziet hij het. Wat er achter een mooie voorkant zit. Dan ziet hij het, dat je altijd in de kerk zit. Dat u er trouw in bent en dat u met het kerkelijk leven meeleeft. Maar ziet hij dan ook misschien een leeg hart? Ja, vol van eigen dingen, maar leeg van uzelf, maar leeg van hem. Dat wil zeggen dat er geen plaats is voor hem. Maar wel plaats voor dingen die de wereld biedt. Voor welvaart, voor rijkdom. Ja, dan zijn er mensen die hebben echt heel veel te besteden. Maar het kan ook in de hele gewone dingen van het leven gebeuren. Dat je daar zo aan vastzit. En dat hebben we van nature, dat we daaraan vastzitten. Dat er geen plaats is voor God. Moet hij misschien ook tegen u of jou vanmorgen zeggen. Je hebt een prachtige stem. Maar doe toch dat getier maar uit mijn oren weg. Gemeente, van nature zijn wij allemaal leeg Door de zonde liggen wij onder het oordeel van God. En daar is iedereen gelijk in. Dat is geen lot, zoals sommige mensen zeggen, maar dat is schuld. Ook Israël droeg die schuld hoofd voor hoofd. En die schuld is ten hemel schreiend. En het was niet voor niets dat Amos Israël degradeerde, want ze hadden niets om op terug te vallen vanuit zichzelf. En ze waren niet meer dan de goyim, wat ze zeiden, die vervloekte heidenen. Wat een aanklacht, wat een werkelijkheid. Maar die is voor ons even werkelijk. De zonde slaat alle rechten uit onze handen. De zonde wil zeggen dat we schuldig staan. En dat we bij de Heere vanuit onszelf nergens, maar dan ook nergens op kunnen pleiten. En nergens kunnen zeggen, Heere, hier zit het nog wel een beetje goed. Daar kunt u toch wel rekening mee houden. Het oordeel is voor 100%. Ook voor Israël. Maar dan, wonderlijk. Want welk heidencentrum krijgt een profeet op bezoek? Is dat Damascus, Gaza, Edom, Moab of al die anderen? Welk volk krijgt een profeet? Het is Israël. Israël krijgt een profeet. En waarom krijgt Israël een profeet? We lezen het in 7 vers 15. 7 vers 15, waar Amos straks tegen Amazia zegt, ga heen, profeteer tot mijn volk Israël. Mijn volk Israël. Als het gaat om het oordeel, dan is er degradatie. Dat is nog erger dan niet bevorderd worden. Dat is erger dan dat je nooit verder komt. Terughalen, dat is veel erger. Maar zolang dat oordeel niet is uitgevoerd, blijft de Heere zeggen, mijn volk, een aanklacht tegen mijn volk. Immers, Israël is het volk dat de Heere in zijn genade heeft uitgekozen. Nee, helemaal niet, omdat zij daar zelf het zo naar gemaakt hadden. Dat bewijst de geschiedenis, en deze geschiedenis wel heel in het bijzonder. Het wordt nog eens dik onderstreept, maar we lezen in 3 vers 2, 3 vers 2 die duidelijke woorden. Uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u alleen gekend. Daarom zal ik uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. U alleen gekend. Gekend zijn en bezocht worden. Gekend zijn en bezocht worden. Dat is Gods genade en Gods recht tegelijk. Hoe kan dat? Genade en recht tegelijk. Wel, dat ligt besloten in het verbond dat hij eenzijdig heeft gesloten met Israël, al bij Abraham. En bevestigd op de Sinaï. Zoals bij een verbond behoorde. Ik ben de Heere uw God. Maar ook met regels en plichten. Gij zult, gij zult, gij zult niet, gij zult niet. Verbondsregels die de omgang tussen de Heere en zijn volk heel precies beschrijven. Verkiezing en belofte. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte hebt geleid. En plichten. Als het volk op het punt staat om het land in te trekken, dan houdt Mozes het nog eens heel indringend aan de mensen voor in Deuteronomium 28. Indien ge de stem van de Heer uw God vlijtig gehoorzaamt, zal de Heer u hoog zetten boven alle volkeren der aarde. Maar daarentegen, indien ge de stem van de Heer uw God niet gehoorzamen zult, zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Maar het is niet om het even wat de Heer wil. Niet om het even. Want hij zegt er ook bij, houd dan de woorden van dit verbond en doet ze, opdat gij verstandig handelt en handelt in alles wat gij doen zult. Dat zijn de woorden van de Heer. En zal er één van zijn woorden ter aarde vallen, waardeloos blijken, dat zal nooit gebeuren. Israël verdient het oordeel. Dat hebben ze zich waardig gemaakt door deze schandelijke zonden. Maar dan komt de Heere met een aanklacht. De gemeente, die aanklacht, dat is een bewijs van genade. Immers, de Heere had zoals een vorst uit die tijd betaamde, en dat gebeurde regelmatig, onmiddellijk en met harde hand kunnen ingrijpen. Bij de eerste overtreding, een leger erheen en korte metten. De Heere grijpt in, maar met een profeet. De Heere grijpt in met een aanklacht. Met een uitgesteld oordeel. Waarom? Omdat Israël Gods volk is. En omdat hij niet wil dat zij verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Daarom stelt hij nog uit. Amos' woorden zijn uiterst scherp. Ze leggen alles bloot. Niets blijft verborgen. Maar daartussendoor horen we Gods tranen van bewogenheid. Men smart over mensen die alles wil geven, maar die hem vergeten, die hem vertrappen. Je kunt denken aan wat een moeder wel eens kan overkomen bij een ongehoorzaam kind. Dat ze de wanhoop nabij is en dat ze in één ademteug alles voor zijn voeten gooit wat hij verkeerd doet. Maar daardoorheen, als het ware, roept, kom toch terug, verander je toch. En we vinden het in Amos woorden in hoofdstuk 5 vers 4 en vers 6. Want zo zegt de Heere tot een huis Israëls, zoekt mij en leeft. En vers 6, zoekt de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreekt. Woorden van aanklacht, gemeente, die staan in het teken van het heden der genade. Maar wel zo dat als het ware de duimschroeven worden aangedraaid. Het was niet de eerste keer dat Israël een profeet op bezoek kreeg. Denkt u maar eens aan Elia in de tijd van Agab. Wat heeft de Heere daar gesproken? En wat heeft hij een geduld gehad in de tijd daarna? Ook nu nog. Hij is langmoedig en groot van goede tierenheid. Maar daar kun je niet mee spelen, daar kun je niet mee spotten. Israël deed dat wel. Natuurlijk is de Heere groot en goede tieren. We moeten eens opletten op wat voor woord Amos gebruikt om de zonde aan te duiden. Hij gebruikt in hoofdstuk 3 ergens een woord waarmee hij Israël direct aanklaagt. Het is vertaald in vers 10, hoofdstuk 3 vers 10, met geweld. Dat is een heel zeldzaam woord dat daar gebruikt wordt. Het is gebruikt voor Gods tergende, misdadige onrecht, voor het misdadige onrecht dat Israël tegen de armen en ook dus tegen God bedrijft. Eenzelfde soort woord vinden we in Genesis 6, vlak voor de zondvloed. Daar is het vertaald met wrevel. Die wrevel van de mensen was zo groot geworden dat de maat van God, de maat van de zonde voor God vol was. Het oordeel zou komen. Amos gebruikt dat woord. En het moet bij Israël zijn als een alarmbel. Want de maat is nu wel vol. Maar een profeet om die alarmbel te luiden. Nog geen oordeel. Nog uitstel. Nog roepen. En om het helemaal duidelijk te maken, wijs ik heel kort, en we kunnen daar helemaal niet diep op ingaan, op die visioenen waar we het hoofdstuk mee begonnen. Het zijn er 5. 3 ervoor, voor deze geschiedenis, en 2 straks erna. De eerste 2 visioenen, van de sprinkhanen en van de droogte, zeg maar, die duiden nog op een afgewend oordeel, op het gebed van Amos. En Amos heeft die geprofeteerd, reken maar dat de mensen het gehoord hebben dat hij voor hen gebeden heeft. Maar de derde visioen, daar bidt Amos niet meer. Dat is een paslood dat de Heere laat zien. En de Heere zegt, Israël blijft onder de maat. Hij is het oordeel waard. En hij wijst ook de schuldige aan. De eerst aangesproken is Jerobeam, de koning die het volk moet voorgaan. Maar er is nog tijd. Gemeente, wij kennen ook de beloften en de eisen van de Heere. We weten ook van verbondswraak. We kunnen ons nooit op het verbond beroepen. Beroemen, moet ik zeggen, want beroepen kunnen we ons er wel op. Maar nooit beroemen, want het is nooit uit ons. Elke zonde is een verbreking van het verbond. Het maakt het ons niet waard. We lezen de wet als een spiegel. Die wet is goed en recht. En de Heere zegt, ik ben de Heere uw God. Maar ook, ik vervloekt is een ieder die niet doet wat geschreven staat in het boek der wet om wat te doen. De Heere houdt zich eraan. Hij houdt zich aan het eerste. Hij houdt zich ook aan het tweede. En daardoorheen stelt hij uit en roept hij. Kom terug, dat is zijn trouw, dat is genadig uitstel. Zoek de Heere en leef. Dat komt ook vanmorgen naar ons, naar u en naar jou en naar mij toe. Zoek de Heere en leef. Hoe dan? Hoe kunnen wij de Heere zoeken? Wel, is er nog een straf? Is er nog een weg om die straf te ontgaan? Die weg die heeft hij geopend in de Heere Jezus Christus. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat hij de wereld behouden zou. De Heere wil niet dat mensen verloren gaan, maar tot bekering komen. Daarin heeft hij lust, daarin wordt zijn naam verheerlijkt. Hij heeft zijn woord gegeven dat getuigt van zijn wil, van zijn heilswil en van de manier waarop hij dat heil bewerkt heeft, door zijn Zoon alleen. En hij geeft predikers om dat woord uit te dragen. Overigens is een ieder die met het woord in de hand tot een ander spreekt, een instrument van de Heer. Maar hij moet tegen ons wel zeggen dat ons leven uit het lood staat. Goed voor afbraak, voor onbewoonbaar verklaring. Hij wil graag dat we dat erkennen en beleiden en inzien dat alleen zijn Heilige Geest ons levenshuis kan herbouwen. En dat hij zo zijn intrek kan nemen. Wat denkt u, zou Amos verlangd hebben naar deze uitwerking? Wat zou de reactie zijn van het volk? Zou het volk zich bekeren? Want als de Heilige Geest mensen verandert, dan betekent dat ook dat levens veranderen, dat je dat kunt zien in woord en in daad. We denken aan de tweede, door Amazia veracht. Amos is in Bethel. En Bethel is een religieus centrum. Daar kwamen de mensen. Hij heeft geprofeteerd, die Amos, tegen Jerobeam en tegen het volk. En Amazia was er ook. Amazia, de priester van Bethel, staat er. De priester. Dat is niet zomaar een aanduiding, want de Bijbel wil hiermee wel duidelijk maken wat zijn verantwoordelijkheid was. Priester van Bethel. Priester, verantwoordelijkheid dus naar de naaste, Amazia. Verantwoordelijkheid voor het recht van God, Amazia. En verantwoordelijk voor de dienst der verzoening, Amazia. Ook al breng je er niets van terecht met die kalverdienst. Amazia heeft Amos een tijd lang aangehoord en de profetieën en de voorbeden heeft hij gehoord van Amos. En hij heeft ook gehoord van het oordeel over het huis van Jerobeam. En dan gaat hij naar Jerobeam, naar de koning toe. En hij zegt, Jerobeam, koning, Amos is staatsgevaarlijk. Staatsgevaarlijk. Dat kennen we even ondertussen. Van Jeremia, van de Heer Jezus en van Paulus. Staatsgevaarlijk, ze verleiden het volk. Amos, staatsgevaarlijk. En Amazia verdraait Amos woorden een beetje. Maar wonderlijk, nou wonderlijk, verbazingwekkend, verschrikkelijk. Jerobeam antwoordt niet. Het raakt hem helemaal niet. Hij is kennelijk te hoog voor zo'n lastig mannetje. Spreekt van verachting van Gods woord. En ik denk dat Jerobeam nog verder gaat dan Amazia. Want Amazia wordt nog onrustig onder Amos' woorden. Maar Jerobeam niet. Jerobeam trekt zijn handen er helemaal van af. En we lezen ook verder niet meer van hem. Amazia wel. Die zit met een probleem. Dat lezen we in vers 10. Hij zegt het nog tegen Jerobeam. Het land zal Amos' woorden niet kunnen verdragen, zegt hij. Dat is misschien wat vage uitdrukking. Maar dat betekent, het volk zal er niet tegenop kunnen als die Amos doorgaat. Ze zullen straks nog naar hem luisteren. En ze zullen straks nog tegen mij zeggen, Amazia, waarom horen we dat allemaal niet van jou? Is er misschien dan wat van waar, wat de Heere zegt? Nu, Als het volk gaat luisteren, dan kan Amazia wel inpakken. Dan is zijn positie in gevaar als priester van Bethel. Amazia gaat aan het werk. Gaat zelf aan het werk. En dan staan ze daar tegenover elkaar. Amos. Amos. Genadig instrument van de Heer. Amazia. Geraffineerd instrument van Satan. Amos met een aanklacht van de Heer. Dit zijn uw zonden, Israël. U bent van mij. Want het oordeel dreigt. En Amazia met een dreiging. Dit is van mij, Amos. Kijk uit. Er dreigt gevaar voor je als je doorgaat. Amos, keer terug, zegt de Heer. Maar Amazia, ga heen. Zien er? Amos in ronde boerentaal. En Amazia in de taal van iemand die druipt van belangrijkheid. Amazia is aan het proberen die profeet des Heren te intimideren als een domme oordeelsprofeet. En hij stapelt argument op argument om Amos weg te krijgen. Redelijke argumenten. Weet u dat dat een levensgevaarlijk instrument van Satan is? Redelijke argumenten, verstandelijk iemand benaderen en zeggen, je kunt beter weggaan. Je kunt beter niet tegen mij praten. Amazia speelt het op de man. En Calvijn heeft heel aardig die argumenten op een rijtje gezet van Amazia. Eerste argument, vlucht naar Juda. In jouw belang, Amos, er dreigt gevaar. En eet daar brood, in jouw belang, Amos, je moet toch eten? En het derde argument, profeteer daar, in jouw belang, Amos. Want daar luisteren ze tenminste naar je. En voortaan niet meer in Bethel, in mijn belang, Amos. En daar kunnen we zeggen dat de aap van het eigen belang komt uit de mouw van Amazia. Maar wel heel goed verpakt. Want waarom mag hij niet in Bethel profiteren? Het is het heiligdom van de koning Amazia. Het is het huis des koninkrijks, of een andere vertaling, een rijkstempel Amazia. Daar mag je niet komen. Dan is het gedaan met de vrede als je hier doorgaat. Amos verstoort de vrede. Wat een omgedraaide wereld. Harde woorden moet Amos spreken. Woorden als een wekker. Maar daarom is hij wel instrument van de Heere die de vrede beoogt. Maar Amazia zegt, je mag alles zeggen, Amos, maar verstoor hier de rust niet. In jouw belang is het beter dat je weggaat. Wat een verzoeking van Satan voor deze dienstknecht van de Heere. Gemeente, Amazia's antwoord is heel actueel. Het lijkt wel of de tijd van openlijke vijandschap tegen het christendom voorbij is. Het is een tijd van dodelijke verdraagzaamheid geworden, waarin je alles mag zeggen, alles. Als je de menselijke vrede maar bewaart. Als je maar respect hebt voor een anders mening. Maar owee, als je gespreekt over Gods gezag, over zijn schepselen, over bekering, over zonde. Dan mag je alles zeggen, alleen niet hier. Dan moet je weg zijn. Die houding die werkt ook door in allerlei overheidsbeslissingen. Waar het wordt tegengewerkt wat christenen nog aan initiatief ontplooien. Maar we moeten eerlijk zijn, het gaat hier niet over de wereld. Het gaat over Israël en dat is Gods volk. En Gods volk, ja, dat maakt het allemaal veel scherper. Israël was bevoorrecht boven alle volken. Zij kenden de wet van God. Ze kenden de dienst der verzoening. Ze kenden de vergeving door de bloedstorting. Althans, dat hoorden ze te weten. En hoe is dat met ons vanmorgen? Gemeente, aan ons is de dienst der verzoening ook bekend gemaakt. Niet voor het eerst, toch, vanmorgen? Het is het bloed van de Heere Jezus Christus. En wij kennen de wet als een leefregel, als een omheining waarvan de Heere gezegd dat als je daar binnen blijft, dan ben je veilig te midden van de verleidende, lokkende wereld. En wij kennen het getuigenis van de Heere Jezus Christus, dat hij de wet volkomen heeft vervuld en dat hij aan Gods gerechtigheid heeft voldaan. Wij kennen het evangelie van Gods vrijspraak van schuld. In de Heere Jezus, Gods geliefde Zoon, wordt ons genade verkondigd voor schuldige, doodschuldige mensen. En de Heere Jezus Christus heeft niet aan zijn eigen belang gedacht zoals Amazia. Hij heeft die hemelse heerlijkheid verlaten. Hij heeft hem niet voor zichzelf gehouden, niet als een roof geacht. Maar hij is aan de mensen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En hij roept en hij waarschuwt u en hij waarschuwt jou en mij. Om ons te redden van het verderf waarin we van nature liggen. En hij vraagt naar zondaren die het recht vertrappen. Is dat geen wonder? Is dat geen genade? Is dat geen onpeilbare liefde? De Heere Jezus Christus heeft het gezegd. Vader, laat mij al uw gerechtigheid vervullen. Uw wet volkomen houden. En laat dan, ja laat mij toch onder uw oordeel buigen. Voor degene die u mij gegeven hebt. En hij deed het. We zien het aan het kruis. Zijn kruis is aanklacht en genadeverkondiging tegelijk. Want het kruis spreekt van oordeel, van recht via het grootste onrecht. En van genade voor zondaren die dat oordeel verdiend hebben. Van vrije, onverdiende genade. Gemeente, hij wordt u verkondigd. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En zijn heilige geest kan en wil een mens die dood in zichzelf door zonde, door misdaden. Kan hij maken tot een nieuw mens die lust heeft in Gods geboden? Maar weet u wat nu zo erg is? Dat je daar van nature niet van weten wil. En dat zelfs ook na ontvangen genade het verzet daartegen zo groot kan zijn. Dat die oude mens trekt de andere kant op. Het kan gebeuren dat iemand spreekt over de wet van God, de plaats die dat heeft, de wil van de Heer in je leven. En dat die wet ook veroordeelt. En dat mensen boos worden en zeggen, ach die strenge wil van God, die vind ik maar zwaar. Spreek alsjeblieft over liefde en over belofte. Dat is de wet ontvluchten. Maar het kan ook zijn dat iemand spreekt over Gods oneindige liefde en zijn belofte. Dat mensen boos worden en zeggen, spreek niet van liefde en belofte, want we zijn dode zondaren die onder het oordeel liggen. Al dat oppervlakkige gepraat over belofte, dat is ontvluchten van de genadige belofte. Hoe is het met u? Je kunt schuilen achter vroomheid. En je kunt schuilen achter zondigheid. En in beide gevallen betekent het dat je je handen toch nog vrij wil houden om iets zelf vast te houden. Je eigen vroomheid. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ben zo zondig. Voor mij moet er wel heel wat gebeuren, wil de Heere mij kunnen redden. Dat is net zo verkeerd. Gods woord rammelt aan ons leven. Van recht en genade spreekt het. En het haalt ons van een voetstuk af. Amazia had zich er vastgeklonken. Maar hij is niet slechter dan een eenvoudige man of vrouw of een jongen of meisje die zegt, ik hoor graag over Gods oordeel spreken. Gods oordeel over de zonde. Het moet maar eens goed gezegd worden. We zijn slechte mensen. En dan kan het zijn als de Heere met eerbied gesproken met zijn Heilige Geest is bij u op bezoek komt en zegt, je bent zo slecht, hè? Kun je nou eens wat zonde van jezelf opnoemen? Dat dan de wagen stilstaat. Ik moet denken aan ja, wat je wel eens met kinderen kunt hebben. Jongens en meisjes. En vraag aan jullie. Jullie bidden toch 's avonds wel voordat je slapen gaat. En dan hoop ik dat je ook vraagt om vergeving voor je zonde aan de Heere God. Ja, dat kan zo gewoon worden, vind je niet? En als je vader of moeder nu, als je gebeden of gezongen hebt, is vraagt,
Ja, nu heb je aan de Heere gevraagd, vergeeft u mijn zonde? Maar noem jou eens op, wat heb je vandaag voor verkeerde dingen gedaan? Dan weten ze het niet. Dan moeten ze nadenken. Dat is met grote mensen ook zo. We kunnen heel makkelijk spreken over dat wij zondaren zijn. Maar als de Heere nu eens heel concreet gaat vragen, van noemt u ze nou eens op? Dan zeggen we, ja maar Heere, dat ging toch over een ander? Dat ging toch over hem daar in die bank of in dat huis? Als de Heere onze zonde zou opzongen, gemeente, dan zou je schrikken. Dan zou je wegkruipen. En dan zouden we zeggen, ga toch heen, Heere, want dat gaat allemaal niet over mij. U kunt beter naar hem of haar gaan. Zo was het met Amazia en Amos. Zijn aanklacht, de Heere is terecht in die aanklacht. Zondaren. Vermaning is op zijn plaats om grote of kleine zonden. Maar hij bedoelt het om u en jou en mij te trekken. Val mij te voet, vraagt hij. Trekkende liefde, hoe hij ook spreekt, zolang die spreekt, is er heden van de genade. Oh, zegt iemand, maar ontdekking is het werk van de Heilige Geest. Ja, dat is helemaal zo. Het is alleen de Heere die ons kan ontdekken aan onze zonde. En die ons kan brengen tot een belijdenis van schuld. Maar daar gaan we ons toch ook niet achter verschuilen, gemeente. Kan ook een Amazia-argument zijn. Dat je zegt, kan er niks aan doen. De Heilige Geest moet het doen. En ik wacht maar af en ik kan ondertussen gewoon doorgaan met mijn praktijken. Die misschien wel niemand ziet. De Heilige Geest gebruikt instrumenten. En onder andere, ja, dat is het belangrijkste instrument, want daar wijst hij altijd op. Op het woord van God. Dat spreekt met gezag. En wij mogen bidden. Heere, ontdekt u door uw geest mijn ogen, opdat ik zien mag. En mag aanschouwen de wonderen van uw wet. En dan staan ze daar nogmaals. Amos en Amazia. Het woord van God. Tegenover een eenvoudige priester. Ja, voor het oog lijkt het anders. Amazia die zijn hoogheid zich verhaft, heft tegenover zo'n eenvoudige boer. Maar het is het woord van God wat in zijn majesteit en in zijn macht komt op deze spartelende, hopeloze zondaar. Dit is een titel van een boek, gemeente, misschien kent u het wel. Zonde, opstand tegen de genade. Dat is zo. Zonde. Opstand tegen de genade. Opstand tegen het kruis van Christus. Hoe zullen we ontkomen indien we op zulke grote zaligheid geen acht geven? De Heer Jezus oordeelt niet direct. Hij dwingt ook niet. Maar hij trekt en hij lokt. Het oordeel zal niemand ontgaan. Dat zeg ik niet. Iedereen zal er onderdoor gaan. Amazia en u en jij en ik ook. Maar hoe zal het dan zijn? De Heere handhaaft zijn woord immers. Is er reden voor vrees bij u en bij jou? Het derde is, de Heere handhaaft zijn woord. Want Amazia staat er tegen Amos, tegenover Amos. Hij wijst de klacht af. Maar dan ontzenuwt Amos in één zin de machtspositie van Amazia. Amazia behandelt hem als zo'n negatief mannetje. Ja, zo zijn profeten immers. Daar moet je niet te veel op letten, die moeten hun brood ermee verdienen. Ja, dat leren ze op school, op die profetenschool. Een verschijnsel dat werkelijk heel lastig kan zijn, maar met enig gezag kun je het onschadelijk maken. En dan Amos. Ik was geen profeet. Ik was geen profetenzoon. Ik was een ossenherder en ik las wilde vijgen af. Ik had een goede boterham in mijn boerenbedrijf. Maar de Heere riep mij vandaan en stuurde mij. De Heere zei, ga heen en profeteer tot mijn volk Israël. En daarmee is alle vanzelfsprekendheid in één klap weggevaagd. Geen sprake van eigen belang. Israëls belang. Nee, nog dieper. Het belang van de Heere zelf, opdat in de bekering van zijn volk zijn naam alleen de eer ontvangt. Gemeente, Amazia veracht de genade van God. En nu moet Amos in de woord, in Gods naam een dikke streep en een uitroepteken achter de aanklacht zetten. Amazia heeft zelf het oordeel over zich gehaald. Denk nog even aan die visioenen die we zagen. Even aangestipt. Het derde sprak van een oordeel, maar nog van enig uitstel. Maar het is geen noodlot. Het moest blijken dat het volk, en Amazia in het bijzonder ook, dat zelf over zich heen haalt. Doet hij hier. Amazia krijgt iets verschrikkelijks te horen. Iets waarbij een Jood en zeker een priester van moest gruwen. Een vrouw die overspel zal bedrijven. Zonen en dochters die zullen omkomen, geen nageslacht meer. Erfdeel dat aan een ander zal toekomen, geen toekomst meer. Op onreine bodem sterven, om van te gruwen voor een Jood. En een volk in ballingschap, weg onafhankelijkheid en voorspoed. Alles raakt hij kwijt. Gemeente, geen geloof in het woord van God en in zijn genade. Ook niet in zijn genadige waarschuwingen. Dat betekent alles kwijtraken en in het oordeel van God hen ondergaan. Alles waar we aan vast willen houden. Alles waar je prat op gaat. Alles wat je leuk vindt. Alles wat niet met genade gepaard is, is niets in Gods ogen. Jezus zei, wie niet heeft, zal ook genomen worden wat hij heeft. Oordeel in de genade van geloof in de genade van God in de Heer Jezus Christus. Dat is alles hebben. En het oordeel dan? Slaat de Heer dat over? Is uitstel afstel geworden? Oh nee, daar is de zonde te erg voor. Als God zijn oordeel uitspreekt over de zonde, over zijn ontrouw aan zijn verbond, dan houdt hij daarin zijn woord. Daar zal niets van ter aarde vallen. Maar gemeente, hoor nu het evangelie. Eer hij, God, de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die aan zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus, met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft. Hij kreeg een grote aanklacht te verwerken, godslastering, geen genadige aanklacht. Een oordeel, de kruisdood, op hem, plaatsvervangend voor een ieder die gelooft. Gemeente, de Heere handhaaft zijn genadige aanklacht. En het oordeel heft hij niet op. Maar zie op de Heere Jezus Christus op zijn kruis. Veroordeling en vrijspraak voor een ieder die gelooft. Ziende op Jezus is er behoud. Voor het eerst is dat nodig. Maar ook telkens opnieuw behoud buiten jezelf. Ontkoming is er. Daar mocht Amos ook van profiteren. Er zal een rest overblijven. Nu bij Amos is dat rest een teken van het feit dat Gods straf doeltreffend is. Er zal maar een klein beetje overblijven. Maar toch een klein beetje. Want in het laatste hoofdstuk mag hij daar een machtige profetie over geven. Dat Israël hersteld wordt. En dan klinkt het ik zal van de Heere. Aan één stuk door. De Heere wil niet dat u en jij en ik verloren gaan. Maar dat wij allen tot bekering komen. Hij wil niet dat zijn volk slordig leeft. Hij geeft zijn woord scherp als een zwaard. Hij legt het open als een chirurg op de snijtafel. En dat doet zeer. Maar hij doet het niet uit lust tot plagen. Hij trekt en hij roept. Gods woord werkt door zijn Heilige Geest. Een nieuw leven. Door die Heilige Geest verwerkelijkt hij die belofte in het leven van een mens. Hij schenkt alles. Maar hij wil u er ook deel aan geven. Dat zijn die woorden, die kent u wel. Schenking en deelachtigmaking. Zonder de tweede is het hopeloos. Maar de Heilige Geest wil het en kan het doen. En dat maakt ons heel nederig. Dat doet een mens groeien in kennis van zichzelf. En dat is een groeien naar beneden. Een onder ons bekend predikant van boerenafkomst zei het vaak zo. In het geloof groeit een mens als een koeienstaart naar beneden. Het hadden woorden van Amos kunnen zijn. En dat maakt de Heere heel groot en ons heel klein. En dan kun je zeggen, Heere, dank u dat u het mes in mij zette. Want u alleen komt nu de eer toe. Gemeente, de Heere heeft een genadige aanklacht. Amazia heeft hem veracht. De Heere heeft hem gehandhaafd. Nog één keer de vraag, hoe is het met u en met jou? Leeft u, leef jij vanuit de genade van Christus? Dan mag u ook geloven dat Gods oordeel op het kruis van Christus is afgewend en volvoerd. Genadige vrijspraak door zijn bloedstorting. Geen eer voor onszelf, maar dan mag je het zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. Maar als je hem niet kent, als je hem niet kent, dan is het oordeel voor eigen rekening. En dat zou verschrikkelijk zijn. Immers de Heere handhaaft zijn aanklacht. Ook al draai je je hoofd erom om. Ook al doe je of hij er niet is. Hij is er wel. Zoek hem dan nog terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Want wie het teken van Gods verbond met zich meedraagt. En dat is toch hier bij Israël zo. Teken van Gods verbond met zich meedraagt. Maar hem desondanks veracht. Daar is de Bijbel duidelijk in. Die zal met dubbele slagen geslagen worden. Zoek de Heer en leef. Voor het eerst zoek hem. En zoek hem elke dag. Want wie zou zonder hem kunnen bestaan? Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Maar buig u neer aan de voet van de Heer Jezus Christus. Aan zijn kruis en zeg. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg uit genade, om Christus wil en tot eer van uw grote naam. Amen.
Thank you.
zoeken we ook nu het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, almachtige God in de hemel, ook aan het einde van deze dienst komen we voor uw heilig aangezicht. Nu we hebben geluisterd naar uw woord en wat u daarin tot ons te zeggen had. Heere, we buigen u nogmaals voor u neer. En we moeten u zeggen dat wij hoofd voor hoofd hier een boodschap aan hadden. Dat u ons ook niemand van ons hebt overgeslagen in het woord dat u voor ons had vanmorgen. Want wij zijn zondaren. Maar nu kent u ons hart om te weten hoe dat daarin leeft. Of we dat ook werkelijk kennen. En of we dat ook werkelijk beleven. Of we dat hebben geleerd van u dat we zondaar zijn. Want we hebben ook gehoord, heren, hoeveel ontsnappingsclausules er zijn. Hoe graag wij onder uw woord uitkomen door te zeggen, dat was toch niet voor ons, dat was toch voor een ander. Of daar wil ik niets van weten. Heren, geef dat uw woord van recht en genade in ons leven een plaats zal mogen hebben. Van recht dat spreekt over de schuld en het oordeel over de zonde die u uitspreekt. Maar ook van het recht dat u hebt volbracht, Heer Jezus Christus, aan het kruis. Maar vergeving, maar vrijspraak is, bewerkt door uw bloed. En we bidden om het werk van uw Heilige Geest, opdat dat alles nu in ons leven gestalte mag krijgen. En dat u ons bevrijden wil. En dat u ons een nieuw mens wil maken, dat uitziet naar u. En ook, Heer, als we u kennen, dan is het dat onze oude mens zo blijft trekken. En u blijft ontlopen. Maar Heer, wilt u ons eerlijk maken voor uw aangezicht. En vergeeft u onze zonden. En wijst u ze aan, opdat we ze u kunnen belijden. Heren, we bidden u of u nu met ons mee wil gaan, of u ons thuis wil brengen, of naar de plaats waar we heen willen gaan. Geeft u ons een gezegende zondag. En brengt u ons ook vanavond weer aan deze plaats bijeen. Dank voor de kracht die u hem hebt gegeven, die uw woord mocht uitleggen. U alleen zij daarvoor de eer. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen aan het einde van deze dienst uit Psalm 89, het eerste en het 14e vers. bidden om de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.